Ik heb afgelopen vrijdagnacht een wandeling gemaakt met de stadsecologen van Amsterdam. Het was namelijk de Nacht van de Vleermuis. Diverse steden in Europa besteden daar aandacht aan en dus ook Amsterdam. Amsterdam FM liep mee met de vleermuisexpeditie door het Vondelpark onder leiding van stadsecologe Anneke Blokker.
Even ter korte introductie van mezelf. Ik ben dus een van de 9 stadsecologen die Amsterdam rijk is. Adviseren ook over biodiversiteit en groen in de stad. En dat proberen we ook te stimuleren. We ben delen ook bijvoorbeeld door natuur inclusief te bouwen. Dus als we toch gaan bouwen, laten we dan in gevels bijvoorbeeld vleermuiskasten inbouwen. En nestkasten voor mussen en gierzwaluwen. Zo maken we de stad en ons weg een stukje biodiverser. Groene daken ook en gevels, et cetera. De ene vleermuis is de andere vleermuis niet. We hebben dus 10 soorten vleermuizen in Amsterdam. De kleinste soort is de gewone dwergvleermuis. Van laten zien.
Wat komt er uit de rugzak?
Uit de rugzak van een stadsecoloog komt een...
Een klein luciferdoosje bijna.
Even open.
Er staat een tekening op van een vleermuis. En dan...
Maak maar open en vouw maar open, want er zit een papiertje in. Dit is ook de ware grootte van een gewone dwergvleermuis. Dan ziet u ook meteen op 4 à 5 gram.
Dat 10 centimeter en een gram of 4, dat is inderdaad heel klein, ja.
Gemiddeld eet een vleermuis per nacht 3000 insecten. Wow. Hoeveel nachten per jaar eten zij? Dat is exclusief de winterslaap, want vanaf ongeveer november gaan zij in winterslaap. Tot en met maart doen zij helemaal niks, zijn ze niet actief. 20.000 insecten per inwoner van Amsterdam per jaar scheelt dat.
Zo.
Inclusief die mug. Dus we mogen de vleermuizen dankbaar zijn. Die vleermuizen hebben een hele andere manier van communiceren dan dat hoge geluid wat jullie steeds achter ons horen. Die communiceren namelijk via de echolocatie, de sonar die ze uitzenden. Daarmee zien ze, de vleermuis ziet met die sonar. Dus die zendt dat uit zijn bek. En dan weer kaatst dat tegen die mug of dat motje, die nachtvlinder. Komt dus terug en dan weet zo'n vleermuis waar zo'n insect zich ophoudt. Dus dat geluid...
Maar is dat een hoog geluid? Hoe klinkt dat?
De laagste, de grootste soort in Nederland tot ongeveer 20 kilohertz. Dus dat is niet eens zo heel hoog. Maar die gewone dwergvleermuis zit op 45 kilohertz. Dus dat is veel hoger qua toon. En dat kan ik niet met mijn blote oor horen. Maar dan kom ik meteen op die kleine soort. Hè. In Amsterdam hebben we ook de grootste soort van Nederland. De rosse vleermuis. Die is ongeveer zo groot qua spanwijdte. Dus
dat is
weer een hele andere.
Centimeter of 30? Misschien wel 40 centimeter. Ja.
Die zit in bomen. En die koerst op een frequentie van 20 kilohertz. Die is veel groter. Die zendt veel lagere tonen uit.
Ja.
Het heeft ook mee te maken dat die in open gebied vaak jaagt. Dus dan heb je lagere frequentie nodig om in tonen. En de gewone dwergvleermuis die jaagt echt in de stad. Tussen de boomkronen, tussen de gebouwen. Dus die heeft meer informatie nodig. Dus hogere waarde aan frequentie. Nou, om die insecten te vangen.
En praten ze ook met elkaar via die sonar?
Ja. En ze maken ook sociale geluiden. De gewone dwergvleermuis bijvoorbeeld, die zit echt samen met ons in die gebouwen. En in de zomer hebben ze daar ook hun kraamkolonies. Dan zitten soms wel honderden dieren bij elkaar in één gebouw, achter één spouwmuur. Vleermuizen krijgen maar 1 jong per jaar. Ze zijn daarmee heel erg kwetsbaar. Vleermuizen hebben een heel wonderlijk voortplantingssysteem, want ze paren in het najaar. Ze paren eigenlijk in deze tijd. Maar voor de vleermuizen en voor heel veel vogelsoorten is nu echt al najaar. De vleermuizen die beginnen nu pas met paren. Ze gaan eigenlijk ook al bijna in de winter slapen. Dat duurt niet eens zo heel lang meer, 2 à 3 maanden. Maar dat zaad, dat tillen zij mee over de winterslaap heen. De vrouwtjes hebben een bepaald kliertje in hun lichaam waarmee ze dat zaad opslaan. En dan in het vroege voorjaar, als ze weer een beetje goed zijn aangevet, als ze weer genoeg hebben gegeten, dan vindt er een inwendige bevruchting plaats en dan krijgen ze in mei een jong. Zou je zeggen, waarom paren ze dan nog niet gewoon in het voorjaar? Maar het is een heel gedoe, die hele huwelijksmarkt die zich dan weer in het luchtruim voltrekt. En hebben ze net maanden in die winterslaap verkeerd en dan zijn ze vaak heel zwak en vermagerd ook. Dus dat kost allemaal weer te veel energie. Dus het is allemaal heel slim ingesteld.
Maar is de vader er ook bij als het de kleine vleermuis wordt geboren?
Nee, de moeders die hangen allemaal met de jongen bij elkaar. De vaders zitten daar niet bij. Het is eigenlijk een soort satellietmodel. Zo'n grote kraamkolonie van vleermuizen in, zoals bij die gewone dwerg, in een gebouw. 100 soms wel, of honderden In Zuidoost kennen we een kolonie van 700 vleermuizen in een gebouw. En daaromheen verblijven de mannetjes in trosjes zo allemaal op gepaste afstand van die kraamkolonie. Okay. Afwachten tot de jongen groot zijn en netjes afwachten tot ze in het najaar weer mogen paren.
Kunnen dwergvleermuizen ook groter zijn dan het plaatje van net?
Nee, dat is echt de maximale grootte. Het is een volwassen vleermuis van de gewone dwergvleermuis.
We hebben nu een beddetector in onze hand. En hoe ziet het eruit? Het is gewoon een rechthoekig apparaatje. En hoe werkt dat ding eigenlijk, Anneke?
Ja, dit is het kastje wat de sonar van de vleermuis vertaalt naar een voor ons hoorbaar geluid. Want dat horen wij niet zomaar met het blote oor. Dan hoor je dat getik. En wat we dan horen is de echolocatie die die vleermuis uitzendt om te kijken van waar is dat insect wat ik zo meteen ga eten. Als hij in boom of in gebouw hangt, dan zendt hij dat geluid niet uit, want dan heeft hij die informatie niet nodig. Hij zendt het alleen maar uit ter oriëntatie van waar ben ik en waar is mijn eten.
Leven vleermuizen in groepen eigenlijk?
Ja, die vrouwtjes met de jongen die leven dus in groepen bij elkaar. En de mannetjes zitten vaak in groepen bij elkaar. Het zijn hele sociale dieren. En zeker als ze jongen hebben, dan zijn de vrouwtjes ook heel sociaal met elkaar. Ze zogen hun jongen. Hè. Het is overigens het enige vliegende zoogdier ter wereld.
Maar is het dan zo dat hij dat geluid terugkrijgt omdat het terug wordt gekaatst door het lijf van een insect? Of hoe?
Ja. Het geluid wat zij uitzenden wordt teruggekaatst tegen het lijf van het insect. En zij hebben zelf in hun oren een klepje dat heet de tragus. Dat klepje gaat dicht zodra zij dat geluid uitzenden. En gaat open zodra het terugkomt. Zij hebben alleen de informatie nodig van het geluid wat terugkomt. Omdat zij alleen maar willen weten wat is waar precies.
Ja.
En wat ook grappig is om te weten is dat bepaalde nachtvlinders in hun zijkant van hun lichaam een orgaantje ingebouwd hebben waarmee ze die echolocatie van de vleermuizen kunnen opvangen. En zodra dat binnenkomt in dat orgaantje vallen zij drop dead uit de lucht naar beneden.
Kijk,
om te voorkomen dat ze worden opgegeten door de vleermuis.
Ja.
Dames en heren, het stikt hier van de vleermuizen. Het is druk in het luchtruim. Ze komen nu allemaal even naar buiten. En dat betekent dat ze echt vlak bij de mug zijn en nog even willen weten waar is hij nou, waar is hij nou. Links, rechts, weer koers, koers, koers. En dan vangen ze hem. Dan gaat de bek open en dan vangen ze hem.
En hoe gaat het met de vleermuis in Amsterdam? Gaat het goed met hem of is die enigszins bedreigd?
Nou, we weten eigenlijk niet zo goed hoe het met de aantallen gaat. Want het is heel lastig om jaarlijkse tellingen daarvan te houden. Het is een beetje een aanname doordat we ze best veel zien in de stad. Dat we denken dat het wel goed gaat met de vleermuizen. En dankzij het natuurinclusief bouwen, wat we proberen te stimuleren vanuit de gemeente ook. Dat we daar een handje mee helpen.
Mm-hmm.
En ook inrichting van het groen denken we ook over na. Bomen worden gekapt. Vorig jaar bijvoorbeeld nog in het Vondelpark. Gekeken of dan in holtes in die bomen of daar kolonies vleermuizen in zaten. Stel dat er een kraamkolonie in zit, dan mag je niet tussen mei en eind juli zo'n gebouw slopen bijvoorbeeld. Dan moet je wachten. En je moet vervolgens ook compenseren. Dus je moet alternatief aanbieden. En dan mogen de werkzaamheden gewoon plaatsvinden. Dus het loopt. Want deze dieren zijn niet voor niks beschermd. Hè, zoals ik. Ze zijn heel erg kwetsbaar. Als dat dus wordt gemist, zo'n kolonie, dan ben je in één klap soms wel honderden vleermuizen namelijk kwijt. Die vleermuizen die zien niet zo heel goed met hun ogen. Die zien dus vooral met die echolocatie, dat geluid wat ze uitzenden. Zij hebben op hun netvlies, net als wij mensen, wij zijn ook zoogdieren, kegeltjes en staafjes. De kegeltjes dienen voor kleurencontrast en staafjes voor licht-donker contrast. Vleermuizen hebben bijna alleen maar staafjes, dus die zijn heel gevoelig voor licht-donker. Je ziet dus daarom ook dat veel vleermuizen de voorkeur aangeven om in donker gebied te jagen. Er zijn wel wat soorten, zoals deze gewone dwergvleermuis, die hier ook vliegt. We zitten op 45 kilohertz met de beddetector. Dan weet ik ook, oh, dat is die soort. Ik weet vaak aan de hand van de frequentie welke soort het is. Maar deze soort komt nog wel eens bij de lantaarnpalen in de buurt. Als een soort febo-snackbar. Want daar komen natuurlijk ook insecten op af. Dus die is minder lichtschuw. Maar er zijn ook soorten in Amsterdam. Die vliegen heel laag boven het water. De watervleermuis en de meervleermuis. En die soorten zijn ongelooflijk lichtschuw. Dus die houden niet van lantaarnpalen langs het water bijvoorbeeld. En als wij dan met verlichtingsplannen bezig zijn in de stad, dan houden we daar ook rekening mee. Met die wat meer kwetsbare soorten. Vleermuizen hebben ook natuurlijke vijanden, uiteraard. De huiskat, die eet heel veel, naast heel veel vogels, lust die ook graag vleermuizen. Uilen die vleermuizen eten. Een roofvogelsoort zoals de boomvalk, die bij schemer jaagt in de stad, die eet naast libellen, heel bijzondere roofvogel, eet die ook vleermuizen. Want dat is ook op een gegeven moment zo ontstaan dat zij in het nachtruim verkeerden en vogels overdag op insecten jagen. Want ze jagen toch veelal op dezelfde soortgroepen. En ook qua actieradius, deze kleine diertjes die zitten hier niet verder dan een kilometer vandaan in gebouwen. Maar rosse vleermuis die in boomholten zit, die kan ook 30 kilometer verderop zitten. Die kan zelfs gewoon vanuit Utrechtse of de hogere zandgronden hier naartoe gevlogen zijn. Dat verschilt een beetje tussen de 20 kilometer per uur, maar soms ook wel 50. Sommige soorten kunnen zelfs 60 kilometer per uur halen. Vleermuizen zijn heel honkvast, dus ze komen heel vaak ieder jaar weer terug op dezelfde plek om hun winterslaap te doen, om te overwinteren en ook om hun jongen groot te brengen.
Nou, we staan intussen voor een hele grote boom en daar lijkt inderdaad een kast aan te hangen. Een vleermuiskast.
Tuincentra gewoon te koop, dus je kunt zelf ook vleermuiskasten kopen.
En dat is, het is een kastje met een...
Ja, dus hij kan aan de achterkant, kan hij daar een zaklamp houden. Je kan daartussen kruipen, je kunt even kijken.
We gaan er even naartoe. Kastje. En dan gaat hij daar ondersteboven aan hangen? Of? Het is heel smal.
Hij kruipt gewoon tussen. Een vleermuis kan zelden ondersteboven hangen. Dus dan ja. Soort kleine tussenruimtes of een daklijst die een beetje uitsteekt. Daar gaan ze vaak achter zitten. Ze zitten zelfs wel eens in verkeersborden.
Oh ja?
Als er maar een kleine ruimte is, dan gaan ze daarin zitten. Nee. Dus het kan zijn dat als er wat in zit, dat hij net uit jagen is. Hoeven ze niet ondersteboven te zitten, want dan zitten ze gewoon bekneld tussen die smalle ruimtes. Dan zitten ze gewoon lekker tussen, zo. Zo een beetje geplet. Okay. Zoals een... maar de soorten die in bomen zitten, die willen nog wel eens ondersteboven gaan hangen.
Kunnen ze ook
deze kunnen ook
rechtop hangen, zeg
aan
maar.
Vleugels hebben ze een soort nagels, een soort vingers, hè. Handjes kunnen ze ook daar nog aan hangen.
Oh, ja, okay.
Dus het hoeft ook niet per se.
Okay.
Ja. Maar er zijn dus ook in grotten, hè, hangen ze ook ondersteboven wel eens. En dan zie je ze ook lekker poetsen, zo... ondersteboven. Het voordeel van niet ondersteboven hangen is dat je gewoon je ontlasting kan laten lopen. Dat is wat vervelender als je ondersteboven hangt. Dat is enigszins confronterend.
En ook al het bloed naar je hoofd lijkt me ook niet echt.
Ja, maar zij hebben heel andere bloedsomlopen, vogels ook zoals wij. Zij kunnen bijvoorbeeld ook dat hele lethargische staat raken in de winter. Dat ze helemaal, ze zijn net zo koud zowat als hun omgeving. Mm-hmm. Ik heb ze wel eens in de winter in bunkers zien hangen in de Amsterdamse waterleidingduinen. Er zitten echt ijspegeltjes in hun haartjes. Ja. Ze zijn ongeveer net zo koud. Ze hebben een hartslag van ongeveer 3 à 4 slagen per minuut. Dan, om zo min mogelijk energie te verbruiken. Dat is ook de reden waarom ze vaak, juist in het voorjaar en de zomer, graag aan de zonzijde van onze gebouwen verblijven of in die boomholtes. Dat is lekker warm en dat kost ze dan minder energie om op te warmen om naar buiten te vliegen. Als het wat kouder is, moeten ze namelijk echt een beetje trillen. Dan zie je ook echt dat ze echt zo schuddend, bevend van enthousiasme voordat ze uitvliegen in hun verblijf zitten. Voordat ze uitvliegen. De bejaardentehuizen zijn ook heel populair, want die zijn sowieso lekker warm.
Maar als ze nou een prooi hebben...
Andere soort die er ook doorheen vliegt. Ongeveer even groot, net ietsje groter, maar die zit dus op die 40 kilohertz. Dit is een opname van die ik net heb gemaakt. Dus ik weet nu ook van, hé, hier vliegen ook ruige dwergvleermuizen.
Hoe oud worden ze eigenlijk?
Die gewone dwergvleermuizen die kunnen een jaar of 8 à 10 worden. Rosse vleermuizen kunnen ook 30 wel halen.
En zijn ze territoriaal of laten ze ook anderen toe?
Ja, ze zijn zeker territoriaal. Daarmee laten ze ook weten aan anderen, en vooral mannetjes. Ik vlieg hier nu. Kijk van die poorten. Ja. Dit is een sociaal geluid van een gewone dwergvleermuis. Als het een ruige dwergvleermuis is, is het dit geluid dat... Ik zou er nog achteraan komen. Nog mooier.
Dus eigenlijk zegt hij dan hallo tegen zijn soortgenoot.
Zeg hallo, Henk, hoe gaat het met jou? Ga je lekker? Hoeveel heb jij er al gegeten vanavond? Maar hoe later in het jaar het wordt, dus hoe meer eind augustus, hoe meer september, hoe meer dit soort geluiden je hoort in het luchtruim. Ik word op een gegeven moment ook helemaal gek van wat ik echt aan het balzen. Het zijn ook mannetjes die naar dames roepen.
Mooi einde van de excursie, zou ik zeggen. Ja.